When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Het is oorlog in Europa. Gaan we allemaal dood in een kernoorlog? Nee, ik denk het niet. Gaat deze oorlog de wereld veranderen? Dat weet ik zeker. In samenwerking met Dagblad Trouw probeer ik met deze podcast grip te krijgen op de oorlog.
Hier houd ik op de hoogte van de situatie in Oekraïne en Rusland.
En dit gebeurde er op dag 110 van de oorlog. Nog steeds is Severodonetsk nog niet gevallen. Er zijn hevige gevechten nog steeds in de straten. In de dagelijkse videoboodschap zei Zelensky dat om elke meter gevochten wordt. Volgens hem stuurt Rusland ongetreden jongens als kanonnenvoer naar het front. Russen zouden twee bruggen bij Severodonetsk hebben opgeblazen en een derde zou zwaar zijn beschoten. Dat zouden ze doen om de aanvoerlijnen van de Oekraïners naar de stad af te breken. Maar tegelijkertijd zal het straks lastiger worden voor Rusland om naar het westen op te rukken. Want dan moeten ze die rivier zien over te steken zonder brug. En daar zijn ze niet heel erg goed in. Blijkt wel uit eerdere incidenten. Is een gevaarlijke fase aangebroken in deze oorlog. Want de aandacht in het westen begint langzaam te verslappen. En het gevaar is dat de wapenleveranties naar Oekraïne niet genoeg zijn. En niet snel genoeg worden geleverd. De munitie van Oekraïne begint op te raken. Het materieel stamt allemaal uit de Sovjet-Unie. En ze kunnen niet zomaar munitie bijmaken voor dit materieel. De enige manier vooruit is helemaal overschakelen naar NAVO-wapensystemen. Maar daar is tijd en geld en vooral politieke wil voor nodig. Die westerse systemen die raken doelen veel nauwkeuriger dan de Russen dat doen. Dus in de praktijk kan een westerse artillerieeenheid net zo effectief zijn als 10 Russische eenheden bij elkaar. Maar ja, dan moeten ze er dus wel komen. Want nu bestaat er een reëel gevaar dat Rusland na het succes in de Donbass verder op kan rukken naar bijvoorbeeld Kharkiv of Odessa. Of zelfs Kiev. Psychologische oorlogvoering gaat ook door. De Russen proberen chaos en onrust te veroorzaken in Oekraïne. Op een telegramkanaal verspreiden ze het nepbericht dat ook Oekraïnse vrouwen nu gemobiliseerd worden. Dat zou per 31 juni gebeuren. Maar een snelle factcheck leert dat juni 30 dagen heeft. Verder in Oekraïne hebben de Russen gisteren in het westen de stad Kharkiv gebombardeerd. Daar zouden 29 mensen gewond zijn geraakt. Doel van de bombardement waren westerse wapensystemen die onderweg waren naar het front. Volgens de Russen in ieder geval. Het is niet duidelijk of die ook geraakt zijn. Het is waarschijnlijk een aanslag geweest met een kruisraket. Volgens Zelensky is sinds het begin van de oorlog hebben de Russen al 2600 van deze raketten op Oekraïne gegooid. Zelensky vroeg gisteren om raketafweersystemen in zijn videoboodschap. Verder gaat er een partisanenoorlog verder in door Russen bezet gebied. In de havenstad Berdjansk en in Melitopol werden aanslagen gemeld. Die aanslagen kunnen trouwens even goed door Rusland zijn georchestreerd om volgens het gebied onder het mom van bescherming van de bevolking bij Rusland in te lijven door annexatie. Intussen steeds meer verhalen komen er buiten over zogenaamde filtratiekampen, waar Oekraïners in terechtkomen voordat ze naar Rusland worden gedeporteerd. In Trouw vandaag een interview met een ooggetuige uit een filtratiekamp. Die vertelt onder meer dat Oekraïners in het openbaar in elkaar worden geslagen om anderen te intimideren. Zoals altijd een link naar het artikel in de show notes. Gaan we door naar de Russische media. De Russische media zijn voor Russen zelf steeds moeilijker te bereiken. Sinds de invasie is het al noodzakelijk om een VPN-verbinding te hebben om sommige nieuwssites te raadplegen. Russen hebben massaal VPN-verbindingen geïnstalleerd. Naar schatting 30% van de bevolking beschikt over een VPN-verbinding. Laat ook maar weer eens zien dat niet alle Russen als zombies achter de televisie zitten. En elke dag komen er 300.000 nieuwe gebruikers bij. Kennelijk maakt Kremlin zich hier zorgen over. Want afgelopen week zijn zeker 9 VPN-providers geblokkeerd. Waaronder Nord en Proton. Proton wordt ook veel door Russen gebruikt voor hun veilige mailprogramma ProtonMail. Maar goed, Kremlin doet er dus alles aan om de bevolking te laten kijken door de Kremlinbril. Zo ook op de dag van Rusland, die elk jaar op 12 juni wordt gevierd. Op die dag in 1992 werd Rusland een soeverein land en kwam los van de Sovjet-Unie. Tot een paar jaar geleden was deze dag bij de meeste Russen helemaal niet bekend. In tegenstelling tot andere landen in die voormalige Sovjet-Unie, die jarenlang verlangden naar onafhankelijkheid, heeft Rusland dat met lichte tegenzin gedaan. Ze zijn eigenlijk wat er is overgebleven van de Sovjet-Unie, nadat alle andere landen al onafhankelijk waren verklaard. Het is een hele negatieve vorm van identiteit en ook een belangrijke oorzaak van deze oorlog. Want de Russische identiteit wordt bepaald door wat je niet bent, wat er van je in jouw ogen is afgenomen en dat je het recht hebt om dat terug te pakken. Intussen af en toe even wat lawaai op de achtergrond van mijn onderbuurman die zijn dak aan het repareren is. Dat je het weet. Maar goed, dat je dus het recht hebt om gebieden terug te pakken. En in zoveel woorden zei Poetin dat ook vorige week, toen hij, bescheiden als hij is, zichzelf vergeleek met Peter de Grote, die oorlog voerde met Zweden en land terugveroverde dat bij Rusland hoorde. Volgens Poetin dan, de meeste historici denken er anders over. En Poetin zei, nu is het onze beurt om ons land terug te veroveren. Daarmee bedoelt hij dus het soevereine land Oekraïne. In ieder geval wint hij er nu geen doekjes om. Hopelijk zijn we nu verlost van al die andere smoesjes, zoals de uitbreiding van de NAVO of dat er Oekraïners naties zijn. Hoe dan ook, gisteren dus een feestdag in Rusland en ook in de bezette gebieden. In Gerson, dus door de Russen bezet gebied in Oekraïne, werd een pathetische optocht georganiseerd voor de dag van Rusland. Er kwamen, surprise, surprise, maar enkele tientallen mensen op af. Maar op de Russische televisie zag je daar natuurlijk niks van terug. Wel op de Russische televisie een massale flashmob van medewerkers van Simaland, een online retailer in Yekaterinburg. Dit is dus weer in Rusland. Tenminste, de media noemen het een flashmob en doen geloven dat het om een spontane actie gaat. Waarschijnlijker is het dat werknemers van dat bedrijf bij elkaar zijn gedreven. Hoe dan ook, dit zijn beelden die recht uit Noord-Korea konden komen. Echt hele sneuwe beelden van duizenden mensen die simultaan dezelfde domme bewegingen maken, terwijl ze vrij fantasieloos roepen, trots om Russisch te zijn, trots op ons leger, trots op ons president, voor het leger, voor Poetin. Nou, fantastische copywriter was dit. Eerder dit jaar waren medewerkers van het bedrijf ook al opgetrommeld om in de sneeuw te gaan staan om de letters te vormen van de zin, Poetin is onze president. Ook al zo briljant. De oppositiepoliticus Ilya Yashin die schreef een tweet die duizenden keren geliked is, naar aanleiding van deze dag van Rusland. Hij schreef, ik hou van Rusland. Ik wil dat Rusland vriendelijk wordt en open staat voor de wereld. En dat het land in plaats van andermans territorium te veroveren zijn eigen territorium ontwikkelt, zodat ze mensenlevens van Russische soldaten niet vermaalt omwille van grote doelen en zodat de mensen hier gelukkig en vrij kunnen leven. Nou, ik hoop het ook, Ilja. Oké, en dan nog dit. Ik heb Russisch geleerd aan de Moskouse Staatsuniversiteit. Die huist in een van de zogenaamde zeven zusters van Stalin. Zeven wolkenkrabbers die Stalin in Moskou neerzetten in de jaren 30. Om natuurlijk een beetje te kunnen wedijveren met New York. En in die Staatsuniversiteit raakte ik bekend met het fenomeen Stalovaya. Wat een woord is voor, je zou het kunnen zeggen, een Russische kantine. Een term die vaak naar boven komt als Russen denken aan de Sovjet-tijd. Het eten in een Stalovaya is heel goedkoop, maar ook heel erg matig. Meestal bijvoorbeeld veel te lang gekookte boekweit en patat die al een halve dag oud is. En ook vaak een soort schnitzels waarvan ik soms kon zweren dat het gepaneerde washandjes waren. Zo smaakten ze in ieder geval. Opgeschept door mensen die je een hele vuile blik geven, als ze al bereid zijn je op te scheppen. En dat moet je dan vervolgens opeten met bestek gemaakt van aluminium, wat je heel makkelijk kan buigen. Vooral als je een washandje moet proberen op te eten. In de show notes zet ik een filmpje en daar zie je mij en Olaf Koens dit demonstreren in een Stalovaya. Lang geleden nog, toen we daar allebei nog woonden en dachten dat het nog mooi ging worden, Rusland. Die miserabele Stalovaya's zijn een verklaring voor het enorme succes van de McDonald's. Want het eten is misschien wel ongezond, maar dat ziet er wel gezellig uit. En de bediening is vriendelijk, voor Russische begrippen dan. En de toiletten zijn schoon, opnieuw volgens Russische begrippen. En na de invasie sloot McDonald's 800 vestigingen in Rusland. En onlangs werd duidelijk dat ze helemaal zouden vertrekken uit Rusland. En gisteren, juist dus op die dag van Rusland, gingen voormalige McDonald's in Moskou open met een Russische formule. De hele pers was uitgerukt. Het werd groot op tv uitgezonden. Ja, het is eigenlijk een soort van bijna kopie van McDonald's. Aanvankelijk zou het toch nog een soort van Russisch tintje krijgen. In de eerste maand van de invasie was de naam Dyadya Vanya geregistreerd, oom Vanya. Maar last minute is de naam veranderd in Vkusna Tochka. Wat letterlijk smakelijk punt betekent, maar je kan beter vertalen als smakelijk punt uit. Daar klinkt toch een beetje dat directieve doorheen van de Stalovoja's van vroeger. Zo van, dit is lekker en er wordt niet verder over gediscussieerd. Punt uit. Gezellig. In ieder geval in de rij voor de smakelijk punt uit deed een man een huwelijksaanzoek aan zijn vriendin. Dat meldt de site Medusa. Super romantisch natuurlijk, in de rij voor fastfood. Misschien zei hij wel, we gaan trouwen, punt uit. Dat zal wel mooi zijn geweest. Hoe hij zijn aanzoek deed is niet bekend. Wel dat hij opmerkte dat hij zich zorgen maakte, want het was de derde keer dat hij ging trouwen. Ook beloofde hij iedereen in de rij op een Big Mac te trakteren. Maar eenmaal binnen bleek de Big Mac van het menu te zijn gehaald. Een man protesteerde daartegen met een bordje waarop stond, breng de Big Mac weer terug. Nou, dat was best gemoedelijk, maar de man werd voor de zekerheid gearresteerd. Want ja, bij twijfel altijd arresteren natuurlijk in Rusland. Een veel gedeelde observatie op de telegramkanalen was dat de typografie en het kleurenschema van de menus bijna één op één is met dat van de populaire porno-site Pornhub. Tijd om de bakjes mayo te vervangen door patriotische Russische kuipjes mayo was er niet. Dus had het management, en ik maak geen grap, alle M-logo's op elk bakje met een permanent marker doorgekrast. Iemand was ook begonnen met het wegschuren van het logo van de M's op de dienbladen. Maar dat duurde te lang. Volgens Medusa duurde het wegschuren van 12 dienbladen 8 uur. Dat is 1,5 dienblad per uur dus. Nou, dat noem ik gewoon lui. Punt uit. Op de beker en op de patat, het patatbakje stond niks. Gewoon witte bekers, witte bakjes. Dat was misschien een bewuste keuze, maar misschien komt dat ook door een tekort aan verf, door sancties. In supermarkten in Rusland duiken steeds meer producten op met een witte zijkant, zonder afbeelding of tekst. Iemand merkte op dat de wc's op dag 1 alweer heel goor waren. We zijn weer terug in de Sovjet-Unie, stond eronder. Kennelijk kan je niet zomaar McDonald's kopiëren. Het laat de hele complexe relatie van Rusland met het Westen zien. Want aan de ene kant voelen ze zich beter dan het verdorven en decadente Westen. Maar aan de andere kant, dit ultieme symbool van het Westen is juist iets waar elke Rus naar verlangt. Daarom ook die opening op de dag van Rusland. Maar ja, ze drijven steeds meer weg van het Westen. En in het beste geval, als Rusland niet in elkaar dondert, gaat alles weer richting die Sovjet-Unie. Iets wat voor de jonge generatie onbegrijpelijk en hopelijk ook onacceptabel is. Dat was het voor nu. Nog een nieuwtje. Vanaf 21 juni wordt mijn serie Grensland herhaald op de tv. 8 weken lang, elke dinsdag rond 11 uur 's avonds op NPO 2. Ik heb het wel vaker gehad over die serie hier. Ik heb de serie gemaakt naar aanleiding van de annexatie van de Krim door Rusland. En ik ben heel blij dat hij weer wordt uitgezonden. En ik denk ook dat het heel relevant is. Ik ben er weer donderdag. Tot dan.
Dit was een productie van Tonny Media en Dagblad Trouw. Voor meer verdieping, ga naar trouw.nl.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.